Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
Altijd dichtbij.
Kabinet Kok. Dorpsradio.nl. Wie is de mens achter...
Niels Westendorp.
Joke Kok gaat in gesprek.
Geboren op 1 augustus 1967 in Den Haag, woont al 8 jaar in Laren, getrouwd met Hedwig Middelveld, 3 kinderen, Boele van 9, Pilaar van 6 en Duc van 3. Lange tijd ondernemer geweest, maar sinds 2018 in vaste dienst. Je hobby's zijn sport, crypto en wat muziek en kunst, zoals je zelf aangaf. Niels, van harte welkom in een goed gesprek met de mens achter de politiek. Ik begin een beetje met je jeugd. In wat voor gezin ben je opgegroeid?
Dat ga ik zo vertellen. Een kleine correctie als dat mag.
Tuurlijk.
Was ik maar getrouwd, want dat zouden we inderdaad gaan doen. Maar het is er nog niet van gekomen.
Dat meen je
door
niet.
Al die kindertjes. Dus er gaat nog een mooi feestje aankomen.
Leuk. Hoe lang zijn jullie al samen?
Ja, een jaar of 10. Ruim.
Ja. Nou, dan wordt het echt 12,5 jaar.
Ja. Ja. Daarom, we moeten even een mooi moment uitkiezen.
Maar, een mooi moment.
Het gaat gebeuren.
Oké. Okay. In wat voor gezin ben je opgegroeid? In Den Haag dus?
In de eerste jaren in Den Haag. Daarna richting Zoetermeer gegaan. Dat was de tijd dat alle forensen gingen naar buiten.
Oh, ja.
Gezinnen met kleine kinderen.
Ja.
Wij kwamen in een toen nog dorp, Zoetermeer terecht. Dat is inmiddels natuurlijk een enorme stad geworden. In een gezin met... ik was de oudste. Ik had een zusje en een broertje. En met mijn broertjes verschil ik maar een jaartje of 3. Dus die waren altijd samen aan het ravotten. En mijn zusje kwam ietsje later. Die is 9 jaar jonger. Dus een heel leuk gezin. Een heel druk gezin eigenlijk, wat ik nu ook heb. Met een hoop plezier. Een hoop lol. Een moeder die er altijd was. Een hele lieve moeder. En die is er ook nog steeds. En een vader die er ook altijd voor de kinderen was, maar ook een drukke baan had. Hij was toen de tijd, of dat is eigenlijk heel lang geweest, directeur van de Consumentenbond geweest. En dat vonden wij natuurlijk heel spannend, want hij was vaak op televisie. En hij was wel een man dat de mensen in de supermarkt keken. Hé, dat is die meneer van de televisie. Dus dat vonden wij als kind heel leuk.
Maar dat ben je. Sommige kinderen vinden dat helemaal
niet
leuk.
Nee, ik vond het toen heel leuk. Ja, nee, het interesseert me nu niet zoveel meer natuurlijk. Maar toen vond ik dat hartstikke spannend. En dus een warm gezin. Echt een leuk gezin. Waar veel gedaan werd, veel activiteiten. Open huis. Altijd open huis. Dat kunnen veel mensen beamen met oud en nieuw en alle feestjes. Als er weer zo'n hockeywedstrijd gewonnen was of we waren kampioen geworden, dan gingen de deuren open en werden de feestjes georganiseerd. Dus een beetje dat.
Ben je nog steeds bevriend met je jeugdvrienden uit die tijd?
Ja, zeker. Ja. Ik heb echt nog wel een hoop vrienden uit die tijd zelfs. En we kwamen eigenlijk ook in terecht. Ja, Zoetermeer, dat zou me nu op dit moment minder aanspreken dan Laren. En dat is natuurlijk altijd zo geweest. Maar ik heb daar een hele goede tijd gehad. Want er waren ontzettend veel kinderen en ontzettend veel voorzieningen. Dus we hebben daar kunnen surfen, kunnen zeilen, kunnen schaatsen. Zelfs kunnen golfen op een gegeven moment. Hockey natuurlijk altijd. Zwemmen, tennissen. Nou, verzin het allemaal maar. Dus wat dat betreft, als jeugd, als klein kind, heb ik daar een gouden tijd gehad.
Dat is het enige.
Goede tijd, goed gezin.
Hoe was je als puber? Was je een lastige puber?
Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik was niet vervelend of heel moeilijk. Dus wat dat betreft is dat niet echt een naam. Ik ben wel, als we het over puberen hebben, een laatbloeier geweest. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. Dat hoor ik. Ik ben altijd jong geweest in mijn kop. Ik voel dat ik nog steeds ben. Hebben natuurlijk veel mensen. Maar ik merk ook dat ik altijd met heel veel dingen later ben begonnen. En dat was ook in die tijd. Dus... ik ging pas puberen vanaf mijn 16e, 17e, terwijl de rest had dat eigenlijk al achter de rug. Ik ging ook studeren in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. Ik had echt flauw idee wat ik daar ging doen. Ik had gewoon zin om lekker buiten te spelen en te voetballen op straat en verzin het maar.
Dus, en wat heb je daar gedaan?
Nou, dat dus, het eerste jaar. En, lid geworden van de studentenvereniging, dat zorgde ook voor de nodige afleiding.
Ja.
En ik heb daar uiteindelijk fiscaal recht gedaan, dus ik ben wel afgestudeerd fiscalist. Internationaal fiscaal recht gedaan. Want ik was een beetje aan het zoeken naar een combinatie tussen economie en recht. En fiscaal recht was eigenlijk een hele goede optie daarvoor. En toen ben ik bij PricewaterhouseCoopers gaan werken. Dat is natuurlijk een van die grote consultancy firms. Daar kwam ik op de internationale afdeling terecht. En ze hadden me eigenlijk uitgekozen, niet zozeer omdat ik een enorm technisch goede fiscalist zou zijn, want ik ben veel meer een generalist eigenlijk, als ik mezelf moet beschrijven. Maar ze wilden me wel hebben, want ze zagen ook dat ik anders was dan al de, zeg maar, heel erg stringente, goed studerende kids. Ik had een andere, meer commerciële uitstraling. Daar werd ik ook eigenlijk vrij snel, met mijn fiscale kennis, werd ik ook commercieel ingezet. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. En dat is ook eigenlijk een beetje het begin, hoe ik uiteindelijk als fiscalist nou eigenlijk in een wereld van robots terecht ben gekomen. Als we het over werk kunnen hebben.
Je kijkt breder dan de rest, is dat het?
Nou ja, ik denk dat ik altijd wat commerciëler ben geweest. En altijd een brug heb willen zijn tussen, zeg maar, techniek en markt. En dat kan techniek zijn vroeger in het juridische. Hoe ga ik dat nou verkopen? Hoe kan ik nou commercieel voor een bedrijf iets betekenen dan? En op dit moment is het gewoon echte technologie en markt waar ik me dan in beweeg. Daar kun je misschien zo nog even over hebben. Maar bij PwC ging ik al heel snel kijken naar wat gebeurt er nou eigenlijk in Silicon Valley. Dat was in de jaren 90.
Daar waren dat al die was heel spannend natuurlijk van de start-ups.
Hele spannende tijd, al die start-ups kwamen daar.
En de computer kwam op, hè, toen.
En nou ja, precies dat soort dingen. Mobiele telefoon en allemaal van dat soort grappen. Dat vond ik echt mega interessant. En een van mijn eerste klanten was eBay. Dus eBay kwam naar Europa toe. Wij willen ons daar vestigen. We beginnen goede business te draaien in Amerika. Het is tijd dat we naar Europa gaan. En die kwamen bij ons terecht. Dus we hebben het hele managementteam van eBay heb ik ontvangen. Ik heb ze op een boot gezet in de grachten in Amsterdam. Ik heb alle consultants die ik kon vinden uit PwC van alle verschillende takken van sport heb ik ook op die boot gegooid. Ik heb er een hoop drank en eten tegen aangegooid. En er ontstond natuurlijk een hele mooie samenwerking. Nou, dat soort dingen ben ik vaker gaan doen. Dus ik werk eigenlijk al snel van technisch fiscalist. Werk veel meer een soort business developer-achtig type.
Grappig. Ja. Toen je een jaar of 10 was, wat dacht je dat je toen ging worden?
Nou, ik heb nooit zoiets gehad van ik wil brandweerman of astronaut worden. Hoewel ik het heelal altijd
wel... Astronaut?
Maar ik wist niet of ik er echt geschikt voor was.
Ja, de eerste mensen op de maan, die waren net geweest.
Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nooit echt een beroep gehad. Dat ik echt ook snel en duidelijk wist. Sommige vriendjes van mij, vriendinnen, die wisten al wat ze wilden worden. Ik had echt flauw idee. Ik zeg, ja, dat is helemaal niet belangrijk. Ik ga gewoon lekker spelen. Ja, dat is ook een beetje dat jeugdige, wat ik ook toen al gewoon merkte. Dat het nog niet helder voor mij was wat ik wilde. Maar ik vond eigenlijk sporters vond ik eigenlijk wel heel stoer. Dus Ties Kruijsen of Johan Cruijff, dat soort types, dat waren wel een beetje mijn heroes in die tijd. Dus ik denk dat ik eigenlijk topsporter wilde worden.
En waarom ben je het niet geworden?
Nou, uiteindelijk omdat ik niet goed genoeg ben, denk ik. En te weinig getraind heb. Dus dat zal een van de redenen zijn. Ik weet wel nog...
Te veel studentenlon.
Nou, op een gegeven moment heb ik dat omgebogen. Nee, ik wil radioverslaggever worden. Maar dan ga ik dat doen. Dan ben ik nog steeds met de sport betrokken. Er is overal niks van terechtgekomen. Het leven is anders gelopen.
Ja. Nou, misschien een mooie herstart bij Dorpsradio.
Nou, ik bedoel maar. Ik zit er weer.
Kijk. Hey, zijn er nou waardes uit je jeugd die je voor de rest van je leven meeneemt?
Ja, zeker. Ja, ik denk dat ik heb nu zelf dus... Ik ben vrij laat vader geworden. Hè? Dus ik heb 3 kleine kinderen. En op het moment dat je zelf kinderen krijgt, ga je pas realiseren wat je hebt meegekregen. En dat wil je natuurlijk ook doorgeven. En als je het nog beter kan doen, nou, dat is heel lastig. Maar als je het beter kan doen, dan wil je dat ook nog beter doen. Of je doet het meer in deze tijd, hoe dat gaat. Dus ik denk... Ik ben opgegroeid in een heel sociaal denkend gezin. Zorg dat je mensen helpt. Zorg dat je positief in het leven staat. Want positiviteit gaat je... Het glas is gewoon altijd half vol. Ook al gebeuren er vervelende dingen. Hoop humor. Hoop activiteiten. Goed zorgen voor de mensen. Ik heb dat soort dingen echt wel meegekregen. En dat geef ik denk ik ook door. Dat zit wel een beetje in me ook.
Je hebt 3 muzieknummers meegenomen. En de eerste gaat over het structuurloze leven van een opgroeiend kind. Ja. Jij bent ook niet van de structuur, als ik jou zo beluister.
Nee, alhoewel dat af en toe op momenten heel goed voor me is geweest. Want juist door structuur heb ik ook wel weer bepaalde stappen kunnen nemen. Dus ik ben inmiddels van niet gestructureerd en heel jeugdig in mijn hoofd... toch ook leren gebruik maken van structuur op zijn tijd. Maar ik vind het nog steeds ook heel leuk om in een leeg A4'tje in te vullen. Wat gaan we doen? Dat zijn wel de omgevingen waar ik het beste manoeuvreer.
We gaan even luisteren. Ja.
see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. Teacher tells you stop your play and get on with your work. And to be like Johnny Too Good, well don't you know he never shirks.
Wat doet het jou? Het is een opname uit 1979. Dus waarom heb je dit nummer gekozen?
Ja, dit is een van die nummers die ik echt heb grijs gedraaid. Met vele anderen ook hoor. Maar ik moest er eentje uitkiezen. Ik dacht, ik doe toch deze. Het is een van die nummers die er echt wel bij hoort. Ja, ik vond het toen waanzinnig. Door een vriendje van mij, Boudewijn Zelmans, die heeft trouwens ook zelf een muziekpodcast sinds kort. Die zit nog steeds echt in die muziek. Die heeft mij ooit eens wat laten horen van Supertramp. En dat ging dan om Live in Paris, dat album, mm-hmm. waar dit nummer vandaan komt. En dit is ook een versie, die is gewoon goed. En dat ging gewoon over symfonische rock. Dus er zitten heel veel spanningsbogen muzikaal in. En ja... In die tijd vond ik dat fantastisch. Als ik het nu hoor, vind ik het nog steeds fantastisch.
Nog steeds blijft.
En in die tijd keek je naar een band op een volle Champs-Élysées. Ik was daar zelf niet bij hoor, maar dat zie je dan nog op de oude opnames. En in die tijd jongens met lang haar, stoere kerels, 10 saxofoons op een rij, grote drumstellen, weet ik wat. Maar als je dat nu kijkt, dat clipje, dan zei
het is het heel saai, hè?
Een hele saaie academici die op het podium staat en amper bewegen en gewoon hele goede muziek maken. Maar goed, nee, nog steeds heel goed. En dit is een jeugdherinnering. En ja, er is nog veel meer, hè, na Supertramp en Pink Floyd en The Stones en The Police en verzint allemaal. Ik had ze allemaal kunnen nemen. Maar dat is wel een beetje de hoek die ik toen de tijd heel leuk vond.
En je hebt een heel indrukwekkend LinkedIn-profiel. En daar staat letterlijk General Management, Entrepreneurship, Growth, Strategy, Business Development, Startups, Funding, Robotics, Unmanned Systems, Drones, Conferences, Events Media. Wat doe je nou precies?
Nou, wat ik al eerder zei, ik ben een generalist. Maar het zit wel heel erg in de hoek van waar is het in de market te doen. Vaak technologie gerelateerd. Daar komt dat robotica verhaal natuurlijk ook vandaan. Maar inderdaad een generalist die heel veel dingen leuk vindt. Ik heb ook echt veel verschillende dingen gedaan. Hè? De weg van fiscalist naar... ik ben nu commercieel directeur bij een innovatiebedrijf dat helemaal zich richt op industriële robotica en digitaliseringsprocessen. Dat is natuurlijk een totaal ander verhaal dan fiscaliteit. Daar ben ik natuurlijk ook door via een slingerweg gekomen, maar ook op basis van passie en interesse. En soms pak je een trein waar je niet weet waar je uitkomt en dan stap je uit en dan zit je in een andere omgeving en dan kom je misschien weer een andere trein tegen. En ik heb me wel een beetje laten leiden door het leven in dat opzicht. Ik had inderdaad niet een heel plan van ik wil daar over 10 jaar zijn.
Nog steeds niet?
Meer dan vroeger. Ik heb nu wel meer wensen en meer verantwoordelijkheden dan vroeger. En dat komt gewoon ook door het feit dat je kinderen krijgt, dat je leven verandert. Maar ik heb me ook wel vaak laten leiden door de golven van het leven. En dat vond ik eigenlijk wel heel prettig.
Leuk. Ja. Hey, in 2014 had je een, wat ze noemen, een game changer. Toedeloe.
Ja, daar Vertel was ik bij betrokken. Ja. Nee, dat klopt. Ja, dat was eigenlijk inderdaad een game changing concept. Dat klopt. Het was ook een rollercoaster. Het was ook een rollercoaster qua wat er allemaal gebeurd is. Daar gaat nou wel een keer een boek over komen of een film, denk ik.
Niet ga je dat zelf schrijven?
Nee, daar zal ik niet heel erg bij betrokken zijn, weet ik niet. Kijk, het was zo dat er een aantal jongens die hadden zakelijke relaties / goede bekenden. Die hadden een idee om... die hadden kleine kinderen. Ik had ze toen nog niet. Die liepen door... Erik Treunit is eigenlijk degene die daarmee is begonnen. Hij liep met zijn gezin in Brugge. Zijn kinderen konden niet naar de wc, moesten weer een hotel in, allemaal gedoe. Nou, die ging denken van, nou, kunnen we dat niet commercialiseren? Dat heeft hij samen met een vriendje van hem, Paul Meulemans, heeft hij dat toen verder ontwikkeld. En toen ben ik erbij op een gegeven moment bij betrokken. En Omar Holtz, nog een ander vriendje, is erbij betrokken. En toen zijn we aan de slag gegaan met dat concept. En eigenlijk was het een concept wat niemand echt aandurfde. Niemand durfde commercieel toiletten aan te bieden. Het is natuurlijk een hele aparte business.
Ja, want waarom was dit nou een game changer? Wat was er nou anders dan anders?
Het was een game changer dat wij eigenlijk betaalde wc-locaties gingen aanbieden.
Ja,
maar niet
een kwartje die, erin. En,
maar niet die super schoon zijn. Hè. Het ging er met name ook om dat ze niet schoon waren. En wij hadden wc's die gewoon continu werden schoongemaakt. Die daarbij ook muziek hadden. Die ook... elk wc had een ander uiterlijk. Thematisch. Het zag er gewoon heel strak uit. En uiteindelijk is er een businessmodel gevonden om dat op papier in ieder geval mogelijk te maken. Alleen toen moesten we nog geld gaan zoeken. En dat heeft echt wel even geduurd voordat we wat geld vonden om de eerste winkel te openen. Ja. En die eerste winkel hebben we toen op de Kalverstraat geopend.
Je hebt het ook een winkel genoemd, hè?
Ja, we noemden het
winkels. Ik kan mij nog herinneren dat het inderdaad in de Kalverstraat kwam. Een groot artikel in de Telegraaf.
Ja, niet te doen natuurlijk, want de huur was honderdduizenden euro's. Dat was natuurlijk allemaal niet te betalen, daar was niet tegen aan te plassen. Maar... marketingtechnisch was het een gouden zet. Want bij de opening, het ging de hele wereld over. Ja. Van NBC tot CNN, elke zender heeft het uitgezonden. Ja. En dat was ook een vliegwiel van attentie. En vervolgens hebben we gezegd van nou, We hebben het met een hoop jongens geregeld. We kunnen niet allemaal dat bedrijf in, daar hebben we veel te weinig geld voor. Uiteindelijk zijn Erik Treurniet en Alma Holst, die zijn dat concept gaan uitontwikkelen. En die hebben dat eigenlijk in een hele korte tijd heel groot weten te maken. Wij waren met een paar andere jongens gewoon kleine aandeelhouder. Probeerden nog te supporten waar we konden. Maar we zaten niet in de dagelijkse operatie.
Maar je zit internationaal ermee, hè? Nog steeds.
Grote
benzinepompstations en zo, langs de snelweg.
Het is al heel lang geleden eigenlijk uit handen van de oprichters gegaan. Er kwamen op een gegeven moment wat grotere investeerders in. Want als je het groot wil uitrollen, inderdaad honderden winkels overal in het buitenland. In allerlei verschillende Europese landen. Waarbij Shell een van de hoofdklanten was. Hè, want met Shell samen hebben we heel veel van die plekken geopend. Dan wordt het even een andere ballgame. Nou, het is natuurlijk al iets heel treurigs gebeurd. Dus dat Erik Treurniet, de oprichter en degene die dit heeft verzonnen, die is helaas verongelukt met een auto-ongeluk. Dus dat gebeurde ook nog in die periode. Heeft natuurlijk ook heel veel impact. Nou, uiteindelijk is het zo gelopen dat de aandelen eigenlijk niet echt meer in handen zijn van de oprichters en het nu gewoon bij een investeringsfonds zit. En eigenlijk nog wel, het bestaat nog steeds, maar ja, ze hebben wel het logo en de kleuren veranderd.
Jij hebt dus, er eigenlijk zelf ook niks meer mee te maken.
Nee, helemaal
nu.
Niks. Ik ben wel, toen ik uiteindelijk daar niet meer bij betrokken was, dus mijn aandelen ook niet meer had, ben ik nog wel een keer teruggevraagd om in Frankrijk nog een soort liaisonrol te vervullen. Want ze hadden een Frans wc-bedrijf in Parijs overgenomen. Toen kwam er een contract met de Franse spoorwegen dat we op alle TCV-stations ook zo'n winkel mochten neerzetten. Nou, toen heb ik nog een half jaar nog in Parijs rondgelopen. Dat was ook een hele aparte ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Want de eerste dag dat we daar aankwamen, samen met Almar was dat, brak er een staking uit. Want les dames pipi, hè, de dames van de wc's, die allemaal in de Mercedes naar huis reden, bij wijze van spreken, want die verdienden daar heel goed aan, die zagen ons binnenkomen en dat wilden ze eigenlijk helemaal niet. Dus dat was meteen het probleem met de vakbonden.
Nou. Ja, want daar kwam verder geen wc-dame meer aan te pas natuurlijk, want je stopte een muntje in.
Ja, de hostesses, inderdaad. Ja. En die maakte ook schoon en die bemande de winkel en die zorgde gewoon dat iedereen blij en vrolijk weer naar buiten ging.
Maar dat waren niet dezelfde dames? Dat ze daar protest tegen...
Nou, wij hadden natuurlijk een concept ook ontwikkeld waarbij we jonge mensen, frisse
knappe mensen.
Was wel een beetje onderdeel van het concept.
Oké.
Okay. Dus, maar ja, goed. Nou, dat was een hele bijzondere tijd. Absoluut, ja.
En als je nou onderweg naar Frankrijk bent en je stopt bij een groot Shell station en daar vind je een toedeloe, ben je dan niet een beetje trots? Zeg je dan niet tegen je kinderen, daar heeft papa nog aan meegewerkt?
Kijk, ik heb daar echt wel een onderdeel ben ik daarvan geweest. Anderen hebben het echt groot gemaakt, dus trots. Ja, natuurlijk. Het is ontzettend leuk om daarbij betrokken te zijn geweest. Ik kan me wel een mooi moment herinneren dat ik echt wel grappig vond dat ik met mijn kinderen door Madurodam liep. En daar heb je een mini stelstationnetje en dan kijk je op die zeil en dan staat die ook nog op.
Echt?
Ja, dus daar kwam ik een tijdje geleden achter. Ja, dat vond ik dan wel geestig.
Nou, dan ben je sinds 2018 in vaste dienst van Quasit als Chief Development Officer. Business Development.
Ja.
En ze houden zich bezig met de industriële robotics en digitalisatie, zei je net al. In hoeverre heb jij iets te doen nu met AI?
Ja, veel. Nee, veel.
Kijk, vertel daar eens iets over, want is iedereen nieuwsgierig naar natuurlijk van wat is nu waar en wat is nu onzin?
Nou, dat er heel veel potentie in zit, dat is gewoon waar. Kan het gevaarlijk zijn? Ja, dat kan, want AI kan gewoon bepaalde dingen genereren. Misschien merk je het zelf wel als je naar je inbox kijkt en je vergelijkt de berichten die binnenkomen nu ten opzichte van 3-4 jaar geleden. Ik heb heel veel last van het feit dat ik ontzettend veel commerciële e-mails binnenkrijgt die helemaal tailor-made zijn toegeschreven op mij en mijn situatie. En die worden allemaal gegenereerd door AI en die gaan allemaal met verschillende namen en verschillende mensen. Die kan je online dan ook nog terugvinden. Hè? Dus er zit alweer een hele, dat zijn een beetje de negatieve elementen. Maar dat kan je ook zien als een positief element, want je kan daardoor ook weer je bereik als bedrijf heel erg vergroten. Ja. Maar goed, daar moeten allemaal regeltjes omheen worden gebouwd. Daar zijn we natuurlijk met z'n allen ook druk mee bezig. Maar AI kan heel erg behulpzaam zijn. En in mijn business, waar veel om data gaat, je moet je voorstellen, wij werken veel voor grote asset owners, eindgebruikers. Denk aan grote energiebedrijven die veel infrastructuur hebben. Hè. Dat kunnen fabrieken zijn, dat kunnen nucleaire plants zijn, dat kunnen raffinaderijen zijn. Dan verzin het maar, alles waar iets wordt geproduceerd of wordt opgewekt. Nou, die grote infrastructuur moet worden onderhouden. En om dat te kunnen doen, om zo'n grote fabriek te laten lopen, moet je gewoon weten wat er aan de hand is met jouw assets. Nou, daar komen allerlei data vandaan en die worden opgehaald door sensoren. Die werden vroeger opgehaald en nog steeds af en toe door mensen. Maar ook door robots en eigenlijk steeds meer door robots. Nou, die data komen uiteindelijk op tafel te liggen en daar moet je iets mee doen. Daar moet je een verhaal van maken. En uiteindelijk wil die eindgebruiker gewoon een soort dashboard hebben met allemaal gegevens waarop hij kan beslissen wanneer hij gaat investeren in het vervangen van bepaalde onderdelen van zijn assets enzovoort enzovoort. Nou, AI kan daar een hele goede rol bij spelen. Door dat toe te passen kan je zien van waar liggen de kwetsbaarheden, waar liggen de obstakels en waar moet ik ingrijpen.
Ik las vanmiddag een verhaal over een AI-reporter. Ik zie jou knikken.
Ja, kan, ja.
En het idee is dat hij dus gevoed wordt door bibliotheken, kranten, nou alles wat je maar kunt verzinnen. En dat van alle kanten kan bekijken en dan met een gestructureerd verhaal komt, wat dus niet gekleurd is door een bepaalde stroming.
Nee, dat zijn inderdaad de dingen die je daarmee kan doen. Hè? Dus op basis van heel veel data kijken wat zijn nou dan de gemiddelde waardes en daar ga ik iets van maken. Daar kan AI een hele goede rol in spelen. Dat is gewoon bijna niet uit te voeren zelf. Zeker niet in de korte tijd. Nee. En met AI-algoritmen die goed zijn, kan je daar heel veel mee doen. En dat wordt ook heel populair. Je ziet ook al dat heel veel mensen AI-toepassingen gebruiken in hun werkomgeving om bepaalde rapportages te maken of stukken te schrijven. Dus dat wordt al veel toegepast.
Ja, ja, het gevaar schuilt hem dan in de eenzijdigheid waarschijnlijk.
Ja, ja,
en dat je niet weet waar de informatie echt vandaan komt en of het gestuurd wordt door China.
Nee, nou ja, dan wordt het inderdaad heel complex. Maar er wordt natuurlijk heel veel gebruik en misbruik gemaakt van alle communicatiemogelijkheden die we tegenwoordig hebben.
Ja, een hoop indianenverhalen ook, denk ik.
Er zijn natuurlijk ook overtrokken verhalen, maar er is wel degelijk in mijn ogen een gevaar wat we moeten leren monitoren en een enige grip op moeten zien te houden. Dat is denk ik wel belangrijk.
Hoe zie jij dat voor je, dat moet? Ik bedoel, in Brussel zijn ze natuurlijk ook mee bezig, ja. Maar wat is jouw idee van
uiteindelijk
hoe kan
denk
het
ik
monitoren?
Dat het, ik denk uiteindelijk top-down. Dus dat wil inderdaad zeggen dat we vanuit in de situatie hier in Nederland, dat we echt vanuit Brussel maatregelen moeten nemen om dat ook op lokaal niveau te kunnen managen.
Okay.
En dat zie je nu eigenlijk ook met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Daar zie je dat er enorm veel gebruik en misbruik wordt gemaakt van allerlei communicatiekanalen. En daar speelt AI op de achtergrond ongetwijfeld ook wel een rol.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Hoe zie jij de toekomst voor wat betreft digitalisering in combinatie met de vergrijzingsproblematiek? Laar is natuurlijk een leuk voorbeeld, maar de oudjes die zitten niet op de laptops en die hebben geen mobiele telefoons die alles kunnen. En dat zitten we de komende pakweg 15, 20 jaar toch nog wel mee.
Ja, ik ben zelf natuurlijk heel vroeg begonnen met internetgerelateerde startups in de jaren 90. En dit verhaal speelde toen eigenlijk ook al. En we zijn toch met z'n allen gekomen waar we nu zijn. Dus ik heb wel een behoorlijke vertrouwen in de flexibiliteit en het adaptatievermogen van de mens in dat opzicht. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die daar problemen mee hebben. Die moeten daarbij worden geholpen. Ik zie wel dat er heel veel dingen eenvoudig worden gemaakt. Maar je ziet ook nog heel vaak dat je behalve een digitaal loket ook nog steeds een telefoonnummer hebt waar je naartoe kan bellen. Je kan ook nog steeds bij de bel kan je ook nog steeds aan de balie gaan staan in plaats van alles online te regelen. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld twee kanalen om dat te doen. Maar dat we daar over na moeten denken hoe we mensen die daar moeite mee hebben, om die te blijven helpen en ervoor te zorgen dat ze wel weten wat er aan de hand is. Dat is gewoon wel heel belangrijk. Dat is ook wel gewoon een plicht die wij als maatschappij hebben.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja.
Je hebt nog een muzieknummer meegenomen en dat heet Boom Boom van John Lee Hooker. We gaan luisteren. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk.
like it like that. Or when you talk like that, you knocks me out. Right off of my feet. How, 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 how. Oh, baby, I love you, baby. Baby, little baby. Yes, baby, shake it, baby, shake it, baby, shake it, baby, one time for me, oh yeah. She walked and walked and talked that talk and whisper in my ear and tell me that she loved me. I love that talk, that baby talk. But when she talk like that, she knocks me dead right off of my feet. How, 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 how. Oh, yeah. Well, come on home to me, baby. And shake it, baby. And shake it, baby. One time.
Niels, wat betekent dit nummer voor jou? Het is een heerlijk jazzy-achtig nummer.
Ja, nou, dat is ook eigenlijk de reden dat ik het gekozen heb. Dat het gewoon een lekker, vrolijk, grappig nummertje is. Dus ook de vrolijke toon. Maar het representeert eigenlijk veel meer dat mijn muziekkeuze niet heel stringent is. Maar ook daar heel generaal is. Dus ik vind ook alles wat met fusion, jazz, blues, dat soort dingen te maken heeft ook erg leuk. En ik vond dit een goed voorbeeld waar heel veel elementjes in zitten van al dat soort stromingen. Dus ik vond dit gewoon een goed nummertje, een vrolijk nummertje wat past in dit programma.
In dit programma, ja, dat klopt. Ik ga over iets heel anders over, want jij zit voor de VVD in de gemeenteraad Laren. Ja. Waarom de VVD? Wat betekent de VVD voor jou?
Ja, daar kan ik inderdaad wel lang over uitweiden. Misschien moet ik even beginnen waarom ik überhaupt in de gemeenteraad zit.
Ja.
Want daar moet je ook maar net op komen. Ik ben vroeger, toen ik jong was, wel een beetje politiek actief geweest bij de Jonge Liberalen. Dat stelde niet zoveel voor, maar ik was voor, ik denk, 1 of 2 jaar voorzitter van een regiobestuur. Omdat ik wel het interessant vond om te kijken of we iets voor de maatschappij konden doen. Nou, dat is eigenlijk nu ook het geval, alleen dat kwam tijdens corona, waarin wij allemaal hebben gezien dat er hele andere dingen belangrijk werden. Want we zaten allemaal in de vaart der volkeren, economische groei, oneindig, alles kon, alles mocht.
En nu stopte alles.
En toen stopte alles en moesten we gewoon weer op een andere manier met elkaar omgaan. En leerden we kleinere dingen weer waarderen. En toen dacht ik eigenlijk, ja, dit is eigenlijk het moment dat we de maatschappij misschien een zet in de goede richting kunnen geven. Want ik bedoel, heel veel dingen gaan hartstikke goed, maar ik was eigenlijk niet blij waar de wereld naartoe gaat, net zoals heel veel mensen met mij. Hè? En dan hebben we het over klimaat en dan hebben we het over toch wel het te grote verschil tussen arm en rijk. Ik moet je eerlijk zeggen, ik schaam me altijd dood als ik weer zo'n jaarlijks Nibud evaluatie lees, dat het verschil tussen arm en rijk weer groter is geworden. Ja, dat, op een gegeven moment kan dat ook niet. Hè? Dus daar moeten we toch wel een beetje de boel bij elkaar houden. Anders krijg je gewoon onrust en dat willen we ook niet met z'n allen.
Dat klinkt niet als VVD.
Nou ja, VVD is een liberale partij en natuurlijk zitten daar conservatieve elementen in, maar er zitten ook progressieve elementen in. Nou zeg ik niet dat ik of conservatief of progressief ben, ik ben gewoon Niels en de ene keer heb ik misschien een wat meer behoudend standpunt en de andere keer een wat progressiever standpunt. Maar ook dat is de VVD, zou ik haast willen zeggen, maar misschien moet ik al bijna zeggen, misschien was dat de VVD, want ik heb nooit echt één partij gehad waar ik me volledig thuis bij heb gevoeld. Laat ik daarmee beginnen. De VVD was dan wel de partij waar ik me dan nog het meeste in kon vinden. Dus ik heb dus inderdaad na corona besloten van, nou, ik ga maar eens een keer erbij zitten. En ik heb de voorzitter of de fractievoorzitter gebeld en daar heb ik een kop koffie mee gedronken bij het Bonte Paard. En toen zei ik, nou, kom maar een keer naar een steunfractievergadering. Ga er maar eens bij zitten en stuur je wat stukken toe. Lees ze maar door. Nou, dat ging wel aardig. Als jurist heb ik natuurlijk veel van dat soort stukken gezien. Dus dat ligt me dan wel. Dat lukt dan wel. En als ondernemer, ja, ga ik iets te veel meteen natuurlijk op de inhoud in. Hè. Dit is wel even een ander spelletje. Dus dat heb ik wel een beetje moeten leren. Maar dat is eigenlijk de reden dat ik de politiek ben ingegaan. Toen heb ik wel voor de VVD gekozen. En tegen alle landelijke trends in won de VVD een zetel. In plaats van dat alle partijen verloren zetels aan de lokale partijen in die gemeenteraadsverkiezingen een paar jaar geleden. Nou, de VVD ging tegen de stroom in. Hè. Het Gallische dorp Laren viel weer op. Er kwam ook het NRC, kan ik me toen herinneren. Nou, alles wat erbij hoort. Dus dat was op zich wel groot. Maar toen ben ik inderdaad daarmee begonnen en zo bij de VVD terechtgekomen. In het begin zei ik, daar kan ik een hoop over vertellen. Daar wil ik best voor uitkomen. Want dat heb ik eigenlijk op het moment dat de eerste verkiezingsuitslagen binnenkwamen, ben ik als eerste gaan staan van, wij gaan niet met de PVV in zee, dat gaan we niet doen. En dat zijn eigenlijk ook de woorden van Rutte altijd geweest. En ook altijd het beleid van Rutte en van nog veel andere, Ed Nijpels, we zien het allemaal maar. Je moet in mijn ogen dat soort partijen geen podium geven. En op het moment dat je, hoe minimaal je ook gaat gedogen, ga je ze ruimte geven. Dus daar ben ik op dit moment niet zo blij mee. Nou is het kabinet nog niet gevormd, dus we weten nog niet waar het naartoe gaat. Dus ik hou nog even mijn keutel in, maar ik weet niet wat ik ga doen straks.
Dan stap je er misschien uit. Of helemaal uit de politiek zelfs.
Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Maar ik weet niet wat ik ga doen. Het voelt niet goed, laat ik het zo maar zeggen.
Nou, misschien kom je nog voor verrassingen te staan. Je weet het nooit. Ze dus moeten er toch met hun vieren uitkomen.
Ja, ja, ja.
En als ze eruit komen, dan iedereen wint wat en iedereen verliest wat. Dus
ja, maar ja, dan nog steeds. Ja, ik heb een soort principe van je moet met dit soort partijen die dit soort die vervelende extreme standpunten in een verkiezingsprogramma hebben staan, daar moet je geen ruimte aan geven. Dus dat is een. We zullen zien.
Ik ben heel benieuwd. Als je nu eens breed in de wereld kijkt, met wie zou jij graag eens willen gaan eten?
Jezus. Ik vind het ten eerste heel leuk om goed te eten ergens. Dus dan gaan we natuurlijk naar een mooi tentje. Dan denk ik toch wel dat ik, een van mijn hobby's is toch wel een beetje geopolitiek. Dus dan wil ik wel iemand die een belangrijke rol speelt in de geopolitiek, zou ik wel eens even mee willen kletsen.
Zoals?
Ja, misschien dan toch maar meneer Xi uit China. Die eens kijken of die nog een beetje op andere gedachten kan brengen. Dat lijkt me dan wel een mooie uitdaging.
Wat is de eerste vraag die je hem zou stellen?
Ik zou het eerst heel erg persoonlijk insteken. Ik zou gewoon eerst eens proberen een soort band met hem te scheppen. Dat er een soort gemeenschappelijk iets vinden waarop we het gesprek kunnen opstarten en anders kijken of we het over politiek kunnen hebben. Ik denk dat ik eerst ga proberen een soort van vriendjes te worden. Om uiteindelijk iets voor elkaar te krijgen.
Ik zou er graag eens bij willen zijn. Ik denk alleen niet dat Dorps Radio dit voor elkaar kan krijgen, helaas.
Nee, ik denk ook niet dat dit heel reëel voorbeeld is. Maar het gaat ook echt niet gebeuren.
Het is leuk dromen.
Maar het lijkt mij wel een ontzettend leuke uitdaging om iemand met hele andere standpunten proberen in beweging te krijgen.
Het is wel heel grappig, want de eerste interview wat ik had, die riep onmiddellijk Trump.
Ja.
Nummer 2 riep onmiddellijk Poetin.
Ja.
En jij roept meneer Xi.
Ja, ja, daar heb ik toch de beste uitgekozen, vind ik. Want als meneer Xi van gedachten verandert, dan is Poetin gezien. En dan is Trump ook gezien. Dus we zullen zien.
We zullen zien. En als je nou dichtbij blijft, hè, bedoel, stel je even voor, thuis, de open haard, 2 mooie voor thuis, mooi glas wijn of biertje, ik weet niet wat je drinkt. Met wie zou je dat willen delen?
Dat moment?
Ja, met Hedwig. Gezellig, met een goed
met mijn
gesprek.
Partner, met Hedwig. Want we hebben een hartstikke druk leven. En we rennen ons 3 keer in de ronde. We werken allebei hard, we doen veel. We hebben 3 kinderen, dus het gaat maar door. En dan kan je elkaar ook een beetje verliezen in de operatie natuurlijk. Ja. Dus dat soort momenten, als die er zijn, dan doen we dat heel graag samen.
Je pakt ze ook echt.
Ja, als jij dit zo schetst, dan moet dat zo worden ingevuld. Absoluut.
Oké. Okay. Ja. Jouw derde muziekkeuze is Silver Lining van Daniel Testas. Waarom deze?
Ja, dat is een leuk verhaal. Ik ken Daniel sinds kort. Want ik woon hier in Laren in een straatje waar ik eerst, toen ik uit Amsterdam kwam, een huis heb gehuurd. Want ik wist eigenlijk niet of ik in Laren wilde blijven. We hadden ons eerste kind. We dachten, we gaan de stad uit. Ik was eigenlijk op
weg. Hoe kom je in Laren terecht eigenlijk?
Ik was eigenlijk op weg naar Parijs om me daar definitief te gaan vestigen. Om een to-do-opdracht af te ronden. Daar zou ik wat langer blijven zitten. Alleen toen kwam er wat gerommel op aandeelhoudersniveau. Dus dat uiteindelijk werd dat een beetje schimmig. Maar we waren al met in onze gedachten aan het vertrekken uit Amsterdam. Dus toen zijn we in Laren terechtgekomen. Want Hedwig die komt uit de omgeving, uit naar de bussen. En toen zei ik, nou dan gaan we huren. Even kijken of ik er wel de winter doorkom. Want ik was heel bang dat ik dat niet ging redden als Jordanees. Nou ja, ik ben nooit een echte Jordanees geweest, maar ik heb daar lang gewoond. En dat beviel heel goed, zeker met een kindje erbij. En uiteindelijk hebben we in hetzelfde straatje een huis gekocht. En de mensen die uiteindelijk in het huis terecht zijn gekomen waar wij zaten, is Daniel, die dit nummer heeft geschreven. En ik kwam Daniel tegen gewoon als iemand uit de straat. En uiteindelijk ben ik ook een keer met hem gaan tennissen en we padellen af en toe. En toen vertelde hij op een gegeven moment, want hij is ongeveer mijn leeftijd iets jonger, dat hij muziekproducent is en DJ is. Nou, dat vond ik fantastisch. Gewoon in Laren, gewoon in een heel rustig straatje. Een echte DJ uit Amsterdam die dan hier komt wel. Nou,
leuk.
Fantastisch. Dus dat is hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En de muziek die hij maakt doet mij ook wel heel erg denken uit toen de eerste lounge muziek een beetje op gang kwam. Ik hoop niet dat ik hem hiermee kwets, maar het is een compliment. Toen de eerste lounge muziek op gang kwam eind jaren 90, ja? Begin 2000. Nou, daar doet het me ook een beetje aan denken. Ik vind het heerlijke muziek. En ook nog een hele leuke bekende.
We gaan luisteren.
Ja. Thank you.
Heb je nog guilty pleasures? Waar kunnen we jou midden in de nacht voor wakker maken?
Nee, ik denk alles.
Geen bitterballen of chocoladeijs.
Ja, nee, maar dat vind ik heerlijk. Nee, maar dat vind ik allemaal fantastisch. Maar die pak ik overdag wel, weet je wel. Dan hoef ik ze 's nachts niet meer. Nee, ja, ik denk niet dat ik echt een guilty pleasure heb waar je me 's nachts voor wakker kan maken. Ik denk dat als ik ergens echt zin in heb en het is gezond, dan doe ik het sowieso. Als het ongezond is, dan doe ik het af en toe. Dat is niet altijd even makkelijk, maar nee.
Oké. Hey, als je terugkijkt op je leven tot nu toe, denk je dan dat je aan het eind van je leven oprecht zou kunnen zeggen, I did it my way?
Ja. Ja. Ja, dat past ook een beetje bij
luid
het verhaal.
Luid en duidelijk, ja.
Meegaan. Ja, ja, nou ja. Misschien had je dingen anders gewild. Misschien waren dingen anders gelopen als je andere keuzes had gemaakt. Mm-hmm. Maar ik heb het dus zo gedaan. En ik sta hier op basis van alles wat ik heb meegemaakt. Zit ik hier achter deze microfoon en vertel ik dit verhaal. Omdat ik dat allemaal heb meegemaakt. Dus dat is ook mijn leven. En daar ben ik wel heel helder in. Ook gevoelsmatig. Ja, dit ben ik. En zo heb ik het willen doen. En zo is het gegaan.
Geweldig. Dus, ja. Niels, hartelijk dank voor dit zeer openhartige gesprek.
Dankjewel.